Welkom bij Einde aan de Duisternis, de podcast. Voor iedereen die van dichtbij een depressie meemaakt. Als een gezinslid worstelt met sombere gedachten en moeite heeft met het leven, dan heeft dat op jou veel impact. Mijn naam is Desiree Tonino en in deze podcast neem ik je mee in mijn ervaringen als moeder van een depressief kind. Ik laat je zien wat ik heb geleerd om jou te kunnen helpen. Hartelijk welkom bij deze eerste aflevering van Einde aan de Duisternis, de podcast. Ik zal mezelf eerst eens voorstellen. En toen ik erover nadacht over hoe ik mezelf voor zou gaan stellen, liep ik eigenlijk al een beetje tegen een paar dingen aan. Want ja, wat noem je over jezelf? Al gauw gaat het dan over leeftijd, wat voor werk je doet, heb je kinderen, ben je getrouwd, dat soort dingen. Maar eigenlijk, ja, definieer ik me niet met mijn werk of mijn relatiestatus, maar meer met hoe ik qua karakter in elkaar zit. Dus laat ik daar eens mee beginnen. Ik ben open, eerlijk, betrouwbaar en ik deel graag. Niet alleen om het delen zelf, dat het voor mij oplucht om mijn verhaal te doen, maar vooral om en iemand anders ermee te helpen die in dezelfde situatie zit. En dat zijn voor mij belangrijke waarden. En daar ben ik ook wel trots op. En nou ja, dan nu ook de dingen die je normaal gesproken hoort als iemand zich voorstelt. Ik ben 57 jaar, moeder van 3 zoons. Oscar, Lars en Sven. En ik ben getrouwd met Dennis. Deze namen zijn gefingeerd. Het verhaal in mijn boek Einde aan de Duisternis is wel degelijk waar. Het zijn mijn herinneringen aan de periode waarin Sven zwaar depressief was. Want daar gaat Einde aan de Duisternis over. Mijn verhaal als moeder van een depressief kind. En dat is geen gemakkelijke tijd geweest. In totaal heeft Sven 6 jaar lang bij mij in een diepe depressie gezeten. En dat is, ja, het begon vrij plotseling en daardoor was het ook gelijk, ja, duidelijk dat ik iets moest doen. Althans, dat vond ik. Ik vond dat ik moest zorgen voor mijn kind. Dat vind ik sowieso een taak als moeder. Maar helemaal als het kind iets mankeert. Nou, in het kort even, ja, het verhaal zoals ik het in het boek beschrijf. Dat is mijn proces waar ik doorheen ben gegaan in de zorg voor Sven. Want het doet best veel met je als iemand in jouw gezin last heeft van een depressie. En natuurlijk is die persoon zelf er, die is er mee bezig. Dat is een hard gelach voor degene die er last van heeft. Maar eigenlijk heeft het impact op het hele gezin. Ook als het niet gaat om je kind, maar bijvoorbeeld je partner of een broer of zus. De sfeer in huis verandert en daar heeft iedereen last van. En dat is waar ik over schrijf in mijn boek. Wat het met mij deed als moeder. Hoe ver ik ging ook in mijn zorg. Welke grenzen ik overschreed. En dat gaat heel ongemerkt. Even in vogelvlucht. Sven die raakte in een diepe depressie nadat zijn vader en ik besloten uit elkaar te gaan. En heel lang heb ik gedacht dat dat de oorzaak was, dat dat voor hem de aanleiding was om zich over te geven aan dat zwarte gat, aan die zwarte wolk. Maar later bleek dat er andere oorzaken waren die verder terug in zijn jeugd lagen. Maar goed, hij dook met volle kracht, met volle snelheid dat zwarte gat in. En ik haalde werkelijk alles uit de kast om hem er weer uit te halen. Want ik was ervan overtuigd dat met de juiste zorg hij er weer bovenop kon komen. En dat is ook vaak zo. Alleen, dan moet je je afvragen, wat is de juiste zorg? Ik ben geen therapeut voor iemand met depressie. Ik ben geen psycholoog. Ik had zeker toen niet de tools om daar goed mee om te gaan. En zelfs als ik dat wel was geweest, was het nog niet aan mij om mijn eigen kind daar therapie in te geven. Dus ik besefte al wel vrij snel dat er hulp van buitenaf moest komen. Alleen Sven zag dat niet zitten. Hij wilde niet met iemand gaan praten, op een stoel zitten, tegenover elkaar gaan zitten en nou, vertel maar eens wat je dwars zit. Dat zag hij niet zitten en dan houdt het voor een heel eind op. Dus deed ik mijn uiterste best om te doen wat ik wel kon doen. Bijvoorbeeld zorgen dat hij weer ging eten, want hij hongerde zich uit. Er zat een groot deel van zijn depressie, die zat bij hem in zijn oor te schreeuwen dat hij het niet waard was. Hij was het leven niet waard, hij was het niet waard om leuke dingen te doen, om blij te zijn en ook niet om te eten. Hij was nergens goed voor volgens die stem, volgens die depressie. Hij kon maar beter dood zijn. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je dat de hele dag, 24/7, in je hoofd hoort. Dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan. Wil je dat ja, naast je kunnen zetten, dat je er niet in gaat geloven. En Sven was toen 16 jaar. Dat is al een lastige leeftijd. Hè? Denk maar aan je eigen puberteit. Wie staat er op zo'n leeftijd nu wel sterk in zijn schoenen? Dat is lang niet iedereen gegeven. En dus was het voor hem heel moeilijk om om tegen die depressie in het geweer te komen. En daarom zag ik het als mijn taak. Ik moest die depressie voor hem wegjagen. Dus ging ik, ik trok van alles uit de kast wat eten betreft. Ik raadpleegde een diëtiste van die spaarzame momenten waarop hij wel eet. Wat kan ik hem dan het beste geven? Ik bakte van alles. Bananenbrood met noten en chocola, calorierijke dingen, tussendoortjes, noem het maar op. Ik deed wat ik daarin kon. Tegelijkertijd had hij zijn dag- en nachtritme omgedraaid. Hij was 's nachts actief en overdag lag hij op bed. Nou, daar word je vanzelf niet vrolijk van. Je hebt toch echt wel daglicht nodig en beweging. Dus spoorde ik hem elke ochtend aan om zijn bed uit te komen. En daar was ik soms uren mee bezig. En elke kleine stap die hij zette, zag ik als een sprankje hoop. Misschien gaat hij vandaag wel naar buiten. Misschien gaat hij vandaag wel eten. Misschien voelt hij zich vandaag zo goed dat hij dit morgen weer wil. En wordt het een keten van goede dagen in plaats van een toevallige opleving. Dus elk klein dingetje zag ik als vooruitgang en ik klampte me daaraan vast. Ik zag het als hoop van zie je wel, het lukt. Hij komt er wel. En soms leek het ook echt zo. En niet voor niets dat het 6 jaar geduurd heeft. Soms was er een periode waarin het beter ging. En dat was dan vooral de zomer. Veel daglicht, naar buiten. Dan was het, eigenlijk voelt iedereen zich ook wel vaak beter in de zomer. Hè? Als het mooi weer is en je kunt lekker zonder jas naar buiten. Dan ga je vanzelf wat meer ondernemen. Nou, voor Sven gold dat eigenlijk ook wel. Maar toch waren er nog steeds heel veel dingen heel moeilijk, zoals school. Hij miste veel lessen, want in de zomervakantie dan is de school dicht. In september begon hij dan vol goede moed. En in november, december ging het weer mis. Omdat er te veel prikkels waren. Hij voelde dat hij zich moest verantwoorden. Dat soort dingen. En hij had intussen natuurlijk dan veel lessen gemist en proefwerken gemist. Dan moest hij allemaal weer inhalen. Hij was natuurlijk leerplichtig, dus er werd op gehamerd. Je moet naar school, je moet je proefwerken, je huiswerk maken. Steeds meer druk. En dat hielp niet mee met die depressie bestrijden. Na een jaar kreeg ik hem zover dat hij wel met iemand wilde praten. Ik had een therapie gevonden die sport combineerde met praten. En dat sportgedeelte, dat sprak hem wel aan. Dus bracht en haalde ik hem naar die therapiesessies toe. En in het begin leek het ook echt dat hij daar veel aan had. Na 6 gesprekken mocht ik mee naar de evaluatie. En ik zag ook echt dat hij wat sterker in zijn schoenen stond. Hij had wat meer zelfvertrouwen. Hij had ook meer inzichten gekregen. Dus rondde hij het af. En ik wist toen nog niet dat 6 gesprekken, dat is wel erg weinig. Dat is meestal waar het begint. Zeker als er heftige dingen in het spel zijn. Dan ben je er niet met een paar keer wat sporten en zeggen hoe het met je gaat. Toch had hij daar veel van geleerd wat hij nu nog steeds wel toepast. Maar het was dus niet langdurig genoeg om uit die depressie te blijven, want dat najaar dook hij er weer volop in. En zo ging het een paar keer, depressie, therapie, een paar gesprekken en hij rondde het weer af. En vanaf het moment dat hij 18 jaar werd, was hij volgens de wet bekwaam genoeg om daar zelf beslissingen in te nemen. Dus ik ging ook niet meer mee naar therapie. Ik was niet meer bij de intake, niet meer bij de evaluatie. Ik had geen zicht meer op hoe het nu eigenlijk met hem was in die gesprekken. Ik kreeg geen informatie meer. En dat vond ik een heel moeilijk moment. Ik voelde me helemaal buitengesloten, terwijl ik aan alles voelde en merkte, hier is meer hulp nodig. Maar als Sven het idee had van, ik haal hier niks meer uit, dan ronde hij het weer af, want dat kon als 18-jarige. En ik begrijp ook wel goed dat het heel lastig in een wet te vatten is, in hoeverre je daar de ouders of iemand anders in betrekt in zo'n therapietraject. Als iemand volgens de wet volwassen is, dan heeft hij ook zeggenschap over dat soort dingen, over zijn eigen behandeling. Alleen iemand met mentale problemen, ja, dan kan je je afvragen, is die ertoe in staat om echt goed te overzien hoe het met hem gaat? Is daar niet een toetsing van buitenaf voor nodig? Ik heb me ook heel lang daarna afgevraagd, hoe kan een therapeut of een psycholoog of wie dan ook, hoe kan die het hele verhaal te horen krijgen als die alleen maar informatie krijgt van de patiënt zelf? Ik had een hele andere ervaring dan Sven met een hoop dingen. Die depressie die zat daar ook heel vaak tussen. Die zorgde ervoor dat anderen een ander beeld kregen dan hoe het werkelijk met hem ging. De paar keer dat hij dan naar school ging, dan werd er opgemerkt, ja, maar ik merk eigenlijk helemaal niets aan jou. En dat was ook zo. In het eerste opzicht, in de eerste indruk van Sven, was een opgewekte, opgeruimde jongen met heel veel humor. Heel sociaal. En als je hem niet goed kende, dan kon je ook niet zien dat dat een masker was. Ja, maar ik zag dat wel. Alleen, ik mocht dat niet uiten bij de therapeut. En dat vond ik erg ingewikkeld. Nou, het ging zo een paar jaar door. En op een gegeven moment zag ik een vacature voor een baan in het bos. Als kliminstructeur bij een een soort van boomtoppenpad, zo'n klimpark. Tot op de dag van vandaag werkt Sven daar. En dat heeft hem veel goed gedaan. Buiten zijn, met andere mensen bezig zijn, sowieso bezig zijn. En hij had het geluk dat hij een leidinggevende kreeg die zelf ervaring had met burn-out. En die dus begreep hoe zwaar het kon zijn dat hij, waardoor hij soms niet kon komen. En dat heeft hem een heel eind geholpen in zijn pad naar herstel. Maar ook dat duurde weer een aantal jaren. En het is ook niet lang niet altijd goed gegaan, want zo'n park, het is een seizoenswerk. In de winter ligt het stil. En wat waren nu juist de moeilijkste periodes voor hem? De winter. Dus dan was het in het voorjaar weer opgaan, starten, naar buiten gaan. Dat was vaak een hele grote drempel weer. En als het dan in oktober stopte, ja, dan viel die weer opnieuw in een diep gat. Het was dus echt een achtbaan die zich steeds maar bleef herhalen. Nou, dat was eigenlijk een beetje Sven's verhaal. Wat mijn stuk daarin betreft, was dat ik het maar vol bleef houden. Omdat ik steeds die oplevingen zag, steeds die hoop bleef houden van, zie je wel, hij komt eruit. Maar het jaar erop was het gewoon weer hetzelfde liedje. School was al niets meer geworden. Hij was in 4 HAVO uiteindelijk van school gegaan. Dat hielp ook allemaal niet mee. En ik bleef maar hopen op verbetering. Ik bleef maar in actie staan. Alles voor hem doen, zodat hij zich prettig zou voelen. In de hoop dat hij daardoor zich ook echt prettig zou gaan voelen, waardoor hij weer op zou staan, naar buiten zou gaan, etc. Maar juist doordat ik alles deed om het hem zo gemakkelijk mogelijk te maken, haalde ik ook alle noodzaak bij hem weg om zelf in actie te komen. Want ik deed alles al voor hem. Ik zorgde voor zijn eten. Als hij niet naar beneden kwam, dan bracht ik het naar boven. Ik zorgde ervoor dat hij op tijd zijn bed uit was om naar zijn werk te gaan. Ik zorgde voor contacten met therapeuten. Ik bood voor hem mogelijkheden aan. Nou, zou je hier eens naar kijken? Ik had contact met school, met instanties, noem maar op. Ik regelde alles. En daardoor voelde hij niet de noodzaak om zelf in actie te komen. Ik hing voortdurend vangnetten op, zodat hij zich maar niet rot zou voelen. En daardoor ging ik continu over mijn grenzen heen. Ik was destijds freelance vertaler, ik werkte thuis. En ik was dus vele uren per dag met Sven bezig. Waardoor mijn werk, ja, dat moest ik inhalen in de avond of in het weekend. Ik was dus constant bezig met regelen en werken. En kwam niet of nauwelijks meer aan mezelf toe. En doordat dat zo geleidelijk aan was gegaan, had ik het niet eens zo in de gaten. Tot op een dag, ik was al een poosje aan het daten en nou, dat liep ook echt voor geen meter. Want ik was veel te snel bijvoorbeeld met het mededelen dat ik thuis een depressief kind had. Nou, daar liepen dus veel mannen wel voor weg. Ja, want wie heeft daar nu zin in? Dus ik begon ook daar de moed te verliezen. Tot ik op een dag Dennis ontmoette. En dat had best wel veel gevolgen, want Dennis bracht buiten ogen mee. Ik zat al zo lang in die situatie van zorgen voor Sven, mezelf wegcijferen, dat ik het eigenlijk niet meer in de gaten had. Ergens voelde ik wel dat ik dingen faciliteerde. Maar ja, hoe verander je dat dan? Ik wist het gewoon niet. En Dennis, die kwam bij ons thuis en die keek dat zo eens aan. En na een jaar kwam hij bij ons wonen. En hij gaf me geen kritiek, maar hij zette me wel aan het denken. Bijvoorbeeld, als ik ergens weer eens ja tegen had gezegd, terwijl ik eigenlijk nee wilde, dan zei hij tegen mij, je had nu ook nee kunnen zeggen. En daardoor ging ik aan het denken dat de sleutel bij mij lag. Dat ik Sven niet beter kon maken. Dat kon Sven alleen maar zelf. Ik heb heel lang gedacht dat ik het in gang kon zetten, het begin kon geven, hem het start van het pad kon laten zien. Maar als ik heel eerlijk was, ja, wat had het nu eigenlijk geholpen? Niets. Sven was nog steeds even depressief. Misschien de laatste 2 jaar ging het zelfs nog slechter met hem dan daarvoor. Dus al mijn inspanningen hadden niet geholpen. Oké, hij had die baan gevonden. Tenminste, die had ik gevonden. En daar was hij nog steeds werkzaam. Maar ook daarin ging het niet vanzelf. Van 1 of 2 dagen werken, daarna moest hij 3, 4 dagen bijkomen. En dat wilde zeggen op bed liggen. Dus echt deelnemen aan het leven was er nog steeds niet bij. En Dennis liet me dat langzamerhand inzien. Dat ik iets kon veranderen. Ik kon Sven niet veranderen. Alleen mezelf. Alleen hoe ik ermee omga. Hoe ik ermee omging. En dat was een mind switch. Echt een andere kijk erop, die heel veel gevolgen heeft gehad. Want langzamerhand kwam ik tot het besef, ja, ik kan hier niks mee. Sven was toen 22 jaar, toen ik het besluit nam dat hij ergens anders moest gaan wonen. Want we hielden elkaar in een greep. Doordat ik alles voor hem deed, continu vangnetten ophing, zorgde dat het voor hem zo aangenaam mogelijk was, kon hij blijven hangen in die depressie. Want er was geen noodzaak voor hem om iets te veranderen. Daardoor moesten we uit elkaar. Er was geen andere oplossing. Hij moest ergens anders heen. Gelukkig zat hij op dat moment in therapie en was er al gesproken over opname. Toen dat ter sprake was gekomen, had Sven gezegd, nou, daar ga ik wel mee akkoord, maar nu nog niet. En dat was eigenlijk met alles zo. Nu nog niet. Maar doordat mijn mindset was veranderd, kon er iets anders ontstaan. Hij merkte dat er iets was veranderd. Ik was gestopt met hem verzorgen. Als hij niet wilde eten, oké, dan bleef hij maar boven. Ik ging geen eten meer naar hem toebrengen, bijvoorbeeld. Hij voelde aan dat er iets was veranderd en zo raakten we in gesprek. En hij voelde ook aan, ik moet hier weg. En dus hebben we op dat moment de knoop doorgehakt. Hij liet zich opnemen. En daarmee kwam er voor mij en voor mijn gezin, voor Dennis, maar ook voor Lars, de broer van Sven, die ook bij mij woonde, kwam er een einde aan die duisternis, aan die zwarte wolk die ons al die jaren in zijn greep had gehouden. Want het was niet Sven die ons in die greep had gehouden, het was die depressie. Die zware depressie had hem dingen laten doen en laten zeggen die niet gezond waren voor hem. Nou, dat was een beetje in notendop wat er al die jaren is gebeurd. Hoe ik dat proces ben doorgegaan. En ik nodig je dan ook van harte uit om mijn boek te lezen. Daarvoor heb ik ook diverse experts en lotgenoten geïnterviewd. Hoe het voor hen was en wat die experts erover zeggen. Een psycholoog, psychiatrisch verpleegkundige bijvoorbeeld. Diverse coaches. Over hun kijk op hoe dat gaat in zo'n gezin. Hoe dat tot stand komt met grenzen aangeven. Hoe moeilijk dat is en wat je daarmee kunt doen. Want ik gun het jou ook, als jij naar deze podcast luistert, dan denk ik dat jij dit van dichtbij meemaakt. Ik gun het jou ook dat jij inzichten op kan doen, waardoor je een stap kan zetten voor jezelf. Want die ander, die ga je niet beter maken, helaas. Maar je kunt wel veel voor jezelf doen. Nou, fijn dat je hebt geluisterd naar deze eerste aflevering van deze podcast. Het is mijn missie om zoveel mogelijk ouders, broers of zussen van iemand met een depressie te bereiken. En daarom heb ik ook mijn boek geschreven, zoals ik net al noemde. Je kunt het eerste hoofdstuk gratis lezen op www.gezondeliefde.nl/boek. Ken je iemand die van dichtbij te maken heeft met een depressie? Dan zou je deze podcast door kunnen sturen. Dat zou ik heel fijn vinden. En heb je vragen of suggesties, dan hoor ik ook heel graag van je. Stuur me dan een berichtje via mijn website www.gezondeliefde.nl. Graag tot de volgende keer. Dan praat ik over hoe het mij heeft geholpen om hierover te praten. Graag tot dan.